Even een kleine toelichting, gemeente, op de mededeling van vanochtend. Dan gaan we de gemeenteavond, die zal worden uitgezonden via de livestream of de kerktelefoon. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft, verlicht de ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar het eerste vers van Psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid te allen tijden vermelden door mijn redenen. Het eerste van 89. Schriften in het Nieuwe Testament, we lezen daaruit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Efeze 1, vers 1 tot en met 14, daarna zingen wij Psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht, niets kan zijn hoog besluit ooit keren. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Efeze 1 vers 1 tot en met 14 lezen we samen. Daarna zingen we Psalm 33 vers 6 en doen belijdenis des geloofs.
Paulus, een apostel van Jezus Christus door den wil Gods, den heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en den Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, hetwelk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is en dat op de aarde is. In Hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn, tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met een heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij leggen onze belijdenis naast het schriftgedeelte dat wij samen gelezen hebben, de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 7, zoals de vaderen dat zelf noemden, of artikel, wat voor woord u ook gebruikt. 1-7 willen wij samen gaan lezen. 1-7 van de Dordtse leerregels, dat is een lang artikel. Laat ik vooraf zeggen dat het onder te verdelen is in twee hoofdpunten. Het gaat ten eerste over de verkiezing. Het gaat ten tweede over Christus. En als het over de verkiezing gaat, dan wordt uitgelegd wat is die verkiezing en wie verkiest. En als het over Christus gaat, dat die uitverkorenen aan Christus worden gegeven en met hem worden verenigd en bewaard. Dus allereerst over de verkiezing. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen van God, door het welk hij voor de grondlegging van de wereld een zekere menigte van mensen, die niet beter of waardiger zijn dan anderen, maar in de algemene ellende met de anderen liggen, en hen uit het hele menselijk geslacht van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en in het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil, tot de zaligheid uit louter genade uitverkoren heeft in Christus, die hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament van de zaligheid gesteld heeft. En opdat zij door hem zou zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven, en krachtig tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken, of met het ware geloof te begiftigen in hem, te rechtvaardigen, te heiligen en in de gemeenschap van zijn Zoon krachtig te bewaren, ten laatste te verheerlijken, tot bewijzing van zijn barmhartigheid en prijs van de rijkdommen van zijn heerlijke genade. Zoals geschreven is: God heeft ons uitverkoren in Christus, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En elders, die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Willen we samen nu eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van dit woord, waarin wij ook nog dankzegging doen voor broeder A. Visser, die 66 jaar is geworden en in de Burgt Lely Zorggroep verblijft in Rotterdam. We danken ook dat gisteren dominee Verschoof mocht worden bevestigd en verbonden werd aan de evangelisatiepost in Gent en ook de omstandigheden in het kerkelijke leven. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Almachtige, alwijze, alwetende, alomtegenwoordige God. Gij zijt God, ja gij alleen. Gij zijt groot en wij begrijpen het niet. Zo lezen we in de schrift en zo moeten wij ook constateren. Ook als wij dit gedeelte uit uw woord gelezen hebben en daarnaast de belijdenis hebben gelegd die uit dat woord heeft geput, dan zal het ongetwijfeld ons zo vergaan zijn, heren, dat wij heel goed moesten nadenken bij wat we lazen. En dat het wellicht niet direct begrepen is wat we hebben gelezen. En dat ligt niet aan u, of omdat u de dingen zo moeilijk maakt, maar dat ligt daaraan dat wij onszelf van de gave hebben beroofd om te verstaan de dingen die van u zijn. En dat we daar niet alleen een beperkt verstand in hebben en als kleine mensen niet begrijpen wat u, de hoge en de alwijze God, doet en de manier waarop dat u het doet, maar dat ons beperkte verstand door de zonde nog eens zo verdorven is, dat wij al heel gauw verkeerd denken en tegen uw woord ingaan en conclusies trekken uit dat woord en uit die belijdenis die zo tegengesteld zijn aan wat u daarin zegt. En als wij ons dan gaan zetten onder dat woord en als de dienaar wordt geroepen om dat woord aan de hand van de belijdenis uit te leggen, geef ons de gave van de eenvoudigheid. Opdat wij verstaan mogen, begrijpen zullen allereerst, begrijpen zullen wat hier staat. En dat we in de argumentatie meegenomen kunnen worden om alle bezwaren en alle obstakels tegen deze leer weg te nemen. En dat we net als in de lijn van vanochtend ons niet zozeer druk maken over hoe u handelt en hoe uw raad zich volvoert, want dat ligt voor ons verborgen. Als we daarin willen graven, heren, dan worden we wrevelig, dan worden we opstandig, net zoals Saul, die het niet kon verkroppen dat hij werd verworpen. Maar heren, leer ons te buigen onder u. Leer ons druk te maken over onze schuld en over onze zonde. Leer ons daar te beginnen waar uw woord begint en waar ook de Dordtse leerregels beginnen. Niet in de eeuwigheid en niet bij de verborgen raad van uw wil, maar bij die diepe val zoals die beschreven wordt in het woord. En dat u tot ons komt met uw Zoon, met het evangelie van zijn genade, tot ons als gevallen mensen. Dan hebben we meer dan genoeg stof, heren, om ook deze middag met elkaar te overdenken en vanuit dat uitgangspunt ook de verkiezing te overdenken. Geef, heren, daarom dat wij allereerst ons druk mogen maken met die grote vraag: hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dat op die vraag ook geen antwoord kan komen uit onszelf. Zou u ons daarin aan onszelf overleveren, heren, dan zou er geen mens ooit rechtvaardig voor u zijn. Maar als er dan iets van die rechtvaardiging in het leven beleefd mocht worden, als dat nieuwe hart kwam, als we tot u tot bekering werden gebracht, een beginsel daarvan, en de volgende vraag werd op ons hart gebonden: hoe komt God aan zijn eer? Dan wordt het helemaal onmogelijk. Want uit ons is geen vrucht meer, tot in der eeuwigheid niet. Nooit zal er uit ons een vrucht van dankbaarheid verwacht kunnen worden. Nooit de gewilligheid om u te volgen. Nooit de mogelijkheid om in dat nieuwe godzalige leven te wandelen. En juist dan, als uw kinderen zich al meer gaan leren kennen als onwillige en als onmachtige, vleeselijke zondaren, juist dan wordt het zo'n wonder dat uw voornemen onveranderlijk is. Dat die verkiezing vast ligt in de Heer Jezus Christus. Wat is David er blij mee geweest? Juist ook na die diepe val, dat er een verkiezing was. Wat is Petrus dankbaar geweest dat u, Heer Jezus, hebt gebeden dat zijn geloof niet ophouden. Hij had er zich zo buiten gezondigd. En dan gaan we iets verstaan van wat dit artikel wat we gaan lezen ons wil zeggen. Maar geef, Heere, dat we ons best zullen doen. Dat hebben we hopelijk al gedaan door het te lezen voordat we naar de kerk kwamen. Hopelijk hebben we ons ook in deze week voorbereid. Hebben we er een boek bij genomen. Hebben we geprobeerd om het in eigen woorden samen te vatten wat hier staat. Maar als dat allemaal niet zo is en als we hier eigenlijk een beetje blanco zitten en als we ons gehaast hebben naar de kerk en er niet mee bezig zijn geweest, dan nog, Heere, kunt u ons verrassen. Door met uw geest ons een woord op het hart te binden. En daar hopen we dan maar op, Heere, als het ons aan voorbereiding en aan interesse ontbroken heeft, of u dan zelf toch maar wilt beginnen, zoals dat u altijd begint. Zegent u dan uw woord aan de hand ook van deze belijdenis. Wilt u ons aanzien, Heere, in uw genade. Terwijl we u ook bidden, Heere, voor elkaar. Vanochtend hebben we voorbeden gedaan. Ook deze middag willen we dat doen. Ook in de dankzegging dat u onze broeder Visser, die verblijft in Rotterdam in de Leliezorggroep, die zo'n ingewikkeld leven leidt, of dat u hem wilt gedenken. Hij is 66 jaar geworden. Hij kan niet op zichzelf wonen, Heere. Wilt u hem nabij zijn? En al degenen die hem met zorg omringen. En bovenal, Heere, wilt u ook in zijn hart en leven die genade verheerlijken. Wij bidden u, Heere, en danken u voor onze broeder, dominee Verschoof, die gisteren bevestigd werd en als dienaar verbonden werd aan de evangelisatiepost in Gent. Heere, nu hij in de volle bediening mag staan van woord en sacrament, stel hem daar dan ook tot rijke zegen. We danken u dat het zo mocht gaan. En dat de post weer vervuld mocht worden. En dat daarin ook het werk van onze broeder Bor met zijn vrouw, dat jarenlang, decennia lang mocht plaatsvinden, nu mag worden voortgezet. Gedenk ook, Heere, onze broeder van Luttekhuizen, die door de dementie getroffen is en al op zo'n jonge leeftijd niet meer mag preken en zo heel veel dingen niet meer kan. Wilt u, Heere, ook zo uw werk toch bevestigen en bestendigen, ook daar in dat Roomse land van onze buren. Wij bidden u ook, Heere, voor onze kerken. Afgelopen vrijdag is er de vergadering geweest van die kerken die zich verbonden weten aan de vierslag van de schrift, de belijdenis, de kerkorde en ook aan de synodebesluiten. En zich nu geroepen weten om het kerkelijke leven dat totaal is vastgelopen, vanaf de basis weer te gaan opbouwen. Als er de werkgroepen geformeerd gaan worden, als die bemand moeten worden, als er gedacht moet worden, als er gebeden zal worden, wilt u het alles zegenen, Heere. En als er dan ook nog die andere groep is in de kerken die zich tegen de schrift en de belijdenis en tegen de kerkorde en de synode besluit hebben gekeerd, Heere, wilt u bekering geven? Maar wilt u ons als kerken ook bewaren voor die vechtscheiding, opdat we niet voor de wereldlijke rechter elkaar zullen ontmoeten? Maar Heere, geef toch dat uw genade al die obstakels en alle onmogelijkheden zal overwinnen. Maar schenk ons getrouwheid aan uw woord, getrouwheid aan de belijdenis en aan de orde van de kerk en de besluiten die op grond van de schriften de belijdenis zijn genomen. En als wij ook aanstaande woensdag als gemeente ons daarover laten informeren, geef dat het ook ons helder mag zijn en dat we onze vragen kunnen stellen en dat we die beantwoorden mogen. Dat u daartoe ook de kerkenraad gedenken als die dinsdag bij elkaar komt om zich daarop voor te bereiden. Heren, we beleven een hele cruciale fase in het bestaan van onze kerken. Wilt u daarin toch ook licht en uitzicht geven, genade schenken aan allen die daar verantwoordelijkheden voor dragen. En zo bidden u, Heere, of u met ons wilt zijn dit uur, maar alle momenten dat we als kerken bijeen zijn, in het klein en in het groot. En wilt u dat doen omwille van uzelf, vanwege uw belofte dat u met uw kerk bent al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Hoor ons omwille van hem die dat gesproken heeft, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij op Psalm 147 het eerste, zesde en tiende vers. Laat Heere lof ten hemel reizen. De Heere betoont zijn welbehagen en hij gaf aan Jacob zijn wetten. 1, 6 en 10 van Psalm 147. Terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Thank you. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 52 en daarvan het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Dat is het zevende vers van Psalm 52, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, als wij met elkaar nadenken over dat ingewikkelde onderwerp van de verkiezing en van de verwerping, dan doen wij dat als mensen van de 21ste eeuw. Maar wat kenmerkt dan mensen van de 21ste eeuw? Wat zijn wij voor soort mensen? In wat voor tijdgeest groeien wij op? Nou, daar zal even over te zeggen zijn, maar een van de kenmerken is dat onze maatschappij medezeggenschap kent. Op allerlei manieren wordt de mens van de 21ste eeuw ingezet. Mag hij meedenken, meebeslissen, in medezeggenschapsraden, in vakbonden enzovoorts. En het ligt ons niet zo dat er dingen voor ons zonder ons worden beslist. Dat zal een van de dingen zijn waarom juist een 21ste eeuwse mens heel moeilijk luistert naar zo'n leerstuk als van de verkiezing tot de zaligheid. Dat God zonder ons, in ons, zoals dat wordt genoemd, werkt. En als wij opnieuw gaan nadenken over dit thema uit de Heilige Schrift, de verkiezing tot de zaligheid, dan doen we er goed aan om nog even terug te denken aan hoe de Dordtse leerregels zijn begonnen. We hebben de vorige keer gezien dat in paragraaf 6 de vader pas voor het eerst het woord verkiezing hebben gebruikt. Daar pas beginnen ze te spreken over de verkiezing. Ze zijn begonnen met wat de mens gedaan heeft. Dat, zo zegt paragraaf 1, zij in Adam gezondigd hebben en dat de hele wereld verloren ligt, verdoemelijk is voor God. Dan in paragraaf 2 vertellen ze wat God gedaan heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. En in paragraaf 3 wordt er dan gezegd dat God dat evangelie aan alle mensen, aan alle zondaren laat verkondigen. Maar nu hebben ze ook duidelijk gemaakt in de artikelen daarop volgend dat er geen mens is die daarna zal luisteren, die daar ontvankelijk voor is. En dat er niemand is die gelooft uit zichzelf, dat er niemand is die daarop zit te wachten, maar dat de mens zich uiteindelijk God alleen maar tegenwerkt. Dat is het uitgangspunt van de leerregels. De mens heeft zichzelf uit de gemeenschap met God gezondigd. God doet er alles aan om die mens terug te krijgen. Maar die mens die heeft zich afgesloten voor God. En dan hebben ze in artikel 6 dus geleerd dat er verkiezing nodig is om mensen in Christus te kunnen laten geloven. En dat woord dat vinden we al heel snel beklemmend. En heel erg snel bedreigend. Verkiezing en uitverkorenen, dat sluit dus mensen buiten. En zo wordt het dan nog eens uitgelegd. Uitverkiezing, dat wil zeggen uitsluiting. Dat maakt mensen moedeloos. Dat maakt mensen vals lijdelijk. En als je niet uitverkoren bent dan, wij kennen die gedachte wel. Maar het is wel een heel eenzijdige gedachte. Als heel veel mensen over de verkiezing nadenken, dan denken ze dan vooral over de verkiezing na vanuit God de Vader. Hoe Hij in de eeuwigheid in zijn verkiezend welbehagen mensen heeft verkoren tot de zaligheid. En daar stopt het dan meestal. De verkiezing door de Vader. Maar de leerregels maken in deze paragraaf 7 duidelijk dat de verkiezing veel breder is dan alleen een werk van God de Vader. Daar wordt ook God de Zoon voluit in betrokken. En daar wordt ook God de Heilige Geest voluit in betrokken. Het is een werk van de drie-enige God. Het verkiezend welbehagen. Ook de Zoon en ook de Heilige Geest hebben een aandeel in de verkiezing tot de zaligheid. En daar gaan we samen naar luisteren. De verkiezing door een drie-enige God heb ik boven de prediking geschreven. Allereerst het voornemen van de Vader. Zo begint deze paragraaf. De verkiezing is een onveranderlijk voornemen van God. Dat is toe te schrijven aan God de Vader. Ten tweede letten wij op de verdiensten van de verkiezing. Dan wordt het werk van Christus ons uitgelegd. Dat Hij de middelaar is en het hoofd en het fundament van de zaligheid. En dan de verheerlijking van de verkiezing. Dat wil zeggen, hoe wordt dat nou toegepast? Nou, dat is door zijn woord en door zijn geest door roepen en te trekken en met het ware geloof te begiftigen. De verkiezing is een werk van een drie-enige God. Het voornemen van de Vader, de verdiensten van de Zoon en de verheerlijking van de Geest. Zoals ik al zei, gemeente, hebben mensen op allerlei manieren moeite met de leer van de verkiezing. Moeite met de leerregels, zo zou je dat ook kunnen uitleggen. Dat heeft allemaal mee te maken met bijvoorbeeld zo'n lange paragraaf als deze. Als je daarnaar kijkt, zo op een eerste indruk, dan schrik je daarvan en dan denk je, jongen, daar is geen touw aan vast te knopen. Allerlei bijzinnen, bijvoeglijke naamwoorden en je moet sommige dingen wel 3-4 keer lezen voordat je een beetje gaat begrijpen wat er staat. Nou, ik heb geprobeerd om dat al iets te vereenvoudigen door te zeggen dat dit lange artikel gaat over 2 hoofdpunten. Het gaat over de verkiezing, dan wordt er dus uitgelegd wat is die verkiezing en wie doet dat dan, die verkiezing. En ten tweede over Christus. En dat die uitverkorenen aan Christus worden gegeven en door hem worden bewaard. Dat is op zich nog wel te begrijpen, denk ik. Als we tenminste een beetje moeite doen en ons voorbereiden en aan de hand van een uitleg de leerregels proberen te verstaan, dan komen we daar wel een hele eind in mee. Maar de moeite ligt daar vooral in, denk ik, wat ik al zei, dat wij als 21ste eeuwse mensen het zo lastig vinden dat wij geen medezeggenschap hebben hierin. Dat zijn we zo gewend geworden in de maatschappij. We moeten meedenken en meepraten en meebeslissen. Dat gebeurt al vanaf kinds af aan. Wat denk jij ervan? Wat zou jij doen? En dat is nou net in de zaligheid niet aan de orde. Daar wordt de mens erbuiten gezet. Althans, erbuiten gezet. Hij heeft zichzelf erbuiten gezet. En als God niet zou ingrijpen, dan zou er echt nooit iemand zalig worden. En daarom zetten de leerregels in met het uitgangspunt te nemen in de gevallen mens. Vandaar die eerste paragrafen over de zondeval. En dat God die gevallen mens achterna gaat, waar zijt gij? En dat God dat evangelie laat verkondigen aan alle volken en mensen, maar dat hij moet constateren, er is niemand die gelooft. En dan zou een mens 100 jaar onder de meest begaafde prediker zitten die het evangelie op de meest zuivere en lieflijke wijze verkondigt, dan blijft de zonde daar koud onder en ongevoelig. Dat is de constatering van de schrift, dat leert ook het leven. Er is niemand die God zoekt. Er is er niet tot één toe. En ik hoop dat u dat en jij dat ook in je eigen leven al hebt moeten leren erkennen, dat dat inderdaad zo is. Maar nu is er een God die verkiest. En in zijn verkiezing, zo maakt de schrift duidelijk en zo spreekt de belijdenis na, maakt God onderscheid. Valt er een scheiding tussen Abel en tussen Kain, tussen Jacob en tussen Esau, tussen David en tussen Saul, zoals we dat vanochtend hebben gehoord, tussen Paulus en tussen Demas. En noemt u nog meer voorbeelden van die scheiding, van die onderscheiding, van die separatie op. David wordt wel zalig, maar Saul niet. En dat is voluit Bijbels gemeend om dat zo te zeggen, dat God onderscheid maakt, want zo zegt Paulus het ook in de Handelingen, er geloofden zovelen als ze door de Here toe verordineerd waren. Daar heeft God dus de hand in. Dat is niet de conclusie van de Dordtse leerregels, maar dat is een uitspraak van God in zijn eigen woord. Zo staat het in de schriften. Er is een uitverkiezing. David wordt uit dat gevallen menselijke geslacht verkoren tot de zaligheid en Saul niet. Hoewel God tot Saul kwam in zijn nodiging. God zocht Saul op. God bood het aan Saul aan. Dat lijkt voor ons verstand natuurlijk een onlogische redenering. God bepaalt wie er zalig worden, maar hij biedt die zaligheid wel aan mensen die verloren gaan. Dat lijkt voor ons verstand dan misschien tegenstrijdig, maar laten we, zoals ik al vanochtend zei, dan maar proberen te bedenken dat ons verstand heel beperkt is. Hoe kunnen wij God begrijpen? Dat zijn verborgen dingen. En dat beperkte menselijke verstand dat de hoge God niet kan begrijpen, dat is door de zondeval ook nog eens aangetast. Dat is verdorven geworden. Dat maakt soms hele onbijbelse en goddeloze conclusies. Laten we die dingen toch ook altijd blijven bedenken. Wij verstaan het niet. God is groot, wij begrijpen het niet. Maar het is toch waar, gemeente, dat God in alle oprechtheid heel ver gaat met degene die dan verloren gaan. Denk alleen maar aan Saul. Hoe ver gaat God niet met Saul? Hoe dicht heeft hij hem niet gebracht bij de zaligheid? Hij heeft hem bediend met zijn geest. Je kunt het toch niet zeggen dat hij Saul zomaar heeft laten liggen. Nee, hij kwam heel dichtbij. En Saul heeft echt de kans gekregen. En Saul is gewaarschuwd en Saul is opgeroepen tot bekering. Maar in zijn hart was er de onwil en de wrok en de opstand tegen God. Maar je kunt niet zeggen dat God zich niet met hem heeft bemoeid. En dat hij zich niet met Kain heeft bemoeid en dat hij zich niet met Judas heeft bemoeid. Dat kunnen we op grond van de schrift niet zeggen. Waarom dat God op een bepaald moment met Saul stopt en met David niet stopt, dat blijft voor ons verborgen. Dat is dan die verborgen raad van zijn wil. Waarom de Heer doorbreekt in het leven van Paulus en niet in het leven van Demas. Dat is zijn vrijmacht. Daar moeten we hem God in laten. Daar moeten we ook niet in gaan roeten. Maar we hebben ons te houden aan de geopenbaarde dingen. Zoals God die ons in zijn woord heeft gegeven. En dan blijkt uit de schrift dat er ook mensen zijn die gaan geloven. Die God in zijn genade opzoekt. Niet omdat zij beter zijn. Zo zeggen de leerregels hier ook. Niet omdat zij waardiger zijn dan anderen. Zij liggen in de algemene ellende samen met anderen. Ze zijn net als de anderen van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde. U begrijpt wat daarmee bedoeld wordt? Alle mensen zijn gevallen. Vanuit de eerste rechtheid, vanuit de paradijs, gevallen in de zonde, in het verderf. Zo staat het bijvoorbeeld ook in Genesis 6. Vers 5, de Heere zag dat de boosheid der mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart, te allen dagen, alleenlijk boos was. Nou, hoe sterk wilt u het hebben? Dus al die mensen, en dat geldt ook nu nog, al het gedachtsel der gedachten van zijn hart, elke dag, alleen boos, alleen zondig. Geen onderscheid, niemand is waardiger. Maar dan lezen we in Genesis 6 ook, maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. En dat is dus niet omdat Noach beter was, waardiger was. Nee, dat is verkiezing. En het eerste wat de leerregels dan op grond van de schriften van de verkiezing zeggen, hè, dus dat is het eerste hoofdpunt in deze paragraaf, de verkiezing. Wat is dan de verkiezing? Dan wordt er gezegd, deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen van God. En daarmee wordt dus allereerst gewezen op het aandeel van God de Vader in de verkiezing. Er wordt gesproken over een voornemen van God. God heeft zichzelf iets voorgenomen. Hij heeft een plan gemaakt, zo wil dat zeggen. Dat is in de eeuwigheid gebeurd. In zijn welbehagen. In de raad des vredes, zoals dat wordt genoemd. En dat voornemen, dat is onveranderlijk. Onveranderlijk. Nou jongens en meisjes, wij zijn niet onveranderlijk, toch? Ouderen, wij zijn niet onveranderlijk. Wij zijn juist heel veranderlijk. Er is niks zo veranderlijk als een mens. Soms veranderen we onze plannen, omdat wij zien dat die plannen anders lopen dan dat wij gedacht hadden. We zijn ergens aan begonnen, maar het loopt anders dan wij denken en dan veranderen wij. Wij doen mensen een belofte. We beloven bijvoorbeeld iets voor iemand te doen, maar dan zien we dat dat verkeerd uitpakt en dan komen we op die belofte terug. We volbrengen die belofte niet. Zo gebeurt het nogal eens. Mensen houden zich niet aan hun woord. Wij zijn zo veranderlijk. Het kan ook zijn dat het buiten onze schuld om gaat. Dat wij bijvoorbeeld ziek worden. Of sterven. En we hebben wel beloofd om iemand een bezoek te brengen. Bijvoorbeeld. Maar we kunnen die belofte niet nakomen. We worden ziek. Of andere omstandigheden waardoor het onmogelijk is om het te doen. We willen wel, maar het kan niet. Wij zijn veranderlijk. We kunnen niet op de mens aan. Die is niet betrouwbaar. Maar zo is het bij God niet. God is onveranderlijk. Paulus zegt in Handelingen 15, God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Alle werken van God, hij wist van tevoren al wat dat zou worden. Dat kun je betrekken op de schepping. God heeft zijn werk in de schepping van eeuwigheid af al geweten. En het is niet zo dat de Heere, terwijl hij bezig was met die schepping en dat hij op een gegeven moment zag dat het fout ging en dat hij daar dan berouw over kreeg. Dat hebben wij wel in onze meisjes. Dat als wij iets maken, je bent aan een tekening bezig, je bent aan een kleurplaat bezig en per ongeluk gebruik je de verkeerde stift en het gaat helemaal verkeerd. Dat had je zo niet gewild, maar zo gaat dat. Je overziet het niet, je maakt iets, maar het gaat verkeerd. Maar zo is het bij God niet. God wist al van eeuwigheid af hoe het met de schepping zou gaan. En hij heeft niet halverwege gedacht, oh jongens, wat is er nu aan de hand? Daar had ik niet op gerekend dat die Satan zou vallen. Daar had ik niet op gerekend dat die mens in de zonde zou vallen. Maar de Heer is de Satan een slag voor geweest in de eeuwigheid af al. En voordat de mens viel, voordat de schepping verdorven werd, heeft God zijn eigen werk veilig gesteld. En voordat de mens ging vallen, heeft hij dus al een voornemen gehad om mensen zalig te maken. Dat was van eeuwigheid af onveranderlijk. En waarom hebben wij het daar nu zo moeilijk mee, met deze woorden? Onveranderlijk, voornemen, verkiezing, uitverkiezing. Nou, er zijn veel dingen over te zeggen, gemeente, maar één van de dingen die wel een hele belangrijke rol speelt, dat is dus dat wij als mensen er buiten worden gezet. Dit is dus van eeuwigheid af al bekend. Nog voor de mensen iets goeds of iets kwaad gedaan hadden, was er al een onveranderlijk voornemen van God. En een tweede element waarom wij het moeilijk hebben met de verkiezing, dat is dat als wij nog positiever over onszelf denken dan dat de Schrift dat doet, als wij nog iets goeds in de mens zien, als wij nog iets goeds in onszelf zien, al is het dat spreekwoordelijke nagelschrapseltje, als wij niet worden wat de Schrift ons leert, goddeloos te zijn, verloren te zijn, in de meest diepe Bijbelse zin van het woord, als we nog iets goeds in onszelf zien, ja, dan is die onveranderlijkheid van God en dan is dat voornemen van God en is de verkiezing van God iets vreselijks. Maar als we nu de hoop kwijtraken in onszelf, als wij dus inderdaad bij het licht van woord en geest beginnen te leren wat David heeft geleerd. Ik ben in zonde ontvangen en ik ben in ongerechtigheid geboren. En als je gaat leren dat er inderdaad niemand is die goed doet, niet tot één toe, dat ik onbekwaam ben tot enig zaligmakend goed, dat ik geneigd ben tot alle kwaad, dat ik onbetrouwbaar ben, dat ik ook ontrouw ben. Wat wordt dan dat onveranderlijke voornemen van God een bron om jezelf in te verdiepen en jezelf in te verblijden? Dat de Heere dus niet afhankelijk is van mij en van mijn geloof en dat ik het moet vasthouden en dat ik die keuze moet doen. Dat het niet is desgene die wil, nog desgene die loopt, maar louter en alleen de ontfermende God. Dan gaan we de onveranderlijkheid van God aanbidden. Wanneer gebeurt dat? Dat wij een dikke streep gaan zetten onder deze woorden, onveranderlijk voornemen. Ik zeg het nu eerst even heel moeilijk voor degenen die dat begrijpen kunnen. Dat gebeurt niet in het stuk van de rechtvaardigmaking. In de rechtvaardiging hebben wij het eigenlijk nog helemaal niet over die onveranderlijkheid van God. Dan gaat het meer over de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Wat moet ik doen om zalig te worden? Dan ben je nog niet zo bezig met dat onveranderlijke voornemen van God. Althans, dan is het geen troost, dan is het geen grond om jezelf in te verblijden. Maar dit onveranderlijke voornemen van God, dat wordt een trooststuk in de heiligmaking. Of beter gezegd, in het gebrek aan de heiligmaking. Want in de heiligmaking, gemeente, daar komt een andere vraag op het hart. Dat is namelijk de vraag, hoe komt God nou aan zijn eer? In de heiligmaking krijgt een kind van God de behoefte om God groot te maken. Om te leven tot Gods eer. En dat is niet alleen moeilijk, maar dat is onmogelijk. En dan komt de zaligheid helemaal buiten het bereik te liggen. De rechtvaardiging was het al moeilijk, maar in de heiligmaking is het helemaal een verloren zaak. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dus jongens en meisjes, laat ik het heel eenvoudig zeggen. Wanneer word je nou blij dat de Heere een volk verkoren heeft tot de zaligheid? Nou niet als je nog geen nieuw hart hebt. Dan is het iets waar je bang van wordt. Maar als je nou een nieuw hart van God hebt gekregen. Als je nou iets hebt gevoeld van zijn liefde voor verloren zondaren. Als je nou iets hebt gezien van het bloed van de Heer Jezus en dat reinigt van alle zonden. En als je nou aan hem vraagt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En je probeert hem te volgen. En je probeert hem te dienen. En je ziet dan wat een zondaar dat je bent, want je kunt hem niet volgen en je kunt hem niet dienen. David, wat heeft hij geprobeerd om staande te blijven? Maar het is hem niet gelukt. Hij viel in de zonde. Petrus, wat heeft hij zichzelf voorgenomen? Ik zal u nooit verloochenen. Al zouden ze het allemaal doen, maar ik niet. Ik ben bereid om met u te sterven. Het is hem niet gelukt. Hij wilde het wel, dat was de liefde. Dat was het verlangen om heilig te zijn, maar hij kon het niet. Maar wat hebben deze twee mensen geroemd? Wat zijn ze blij geweest met dat onveranderlijke voornemen van God. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En dat leert de verkiezing. Een onveranderlijk voornemen van God. Door het welk hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen heeft verkoren. Dat wil ten eerste zeggen, gemeente, dat het een vaststaand getal is. Een zekere menigte van mensen. Daar komt er niet één bij. Daar gaat er ook nooit één af. God weet ook precies wie er zalig zullen worden en wie niet. Dat weet hij van de eeuwigheid af al. Dat is bij hem van eeuwigheid af bekend. Hij heeft de namen geschreven in het boek des levens. En hij geeft geen rekenschap waarom de ene daar wel in staat en de ander daar niet. Waarom wel David zalig werd en waarom Saul niet zalig is geworden. En dat moeten wij dus ook aan de Heere overgeven. Zijn diepste motieven in het zalig maken van zondaren, die zijn voor ons onbekend gebleven. Daar moeten we ook niet in gaan verroeten. Die zijn voor ons verborgen. Maar wij moeten het uitgangspunt nemen in waar de leer is, in waar de schrift beginnen. Dat God met zijn roeping komt, niet tot verkorenen, maar tot verlorenen. Maar dan de vraag, wie zullen er dan horen? Als je bijvoorbeeld, jongens en meisjes, ik bedoel dat, het is een beetje een moeilijk voorbeeld eigenlijk, maar als je nou op een begraafplaats gaat staan en je gaat daar roepen tot die mensen die daar liggen. En gemeente, ik heb daar zelf ook mensen liggen. Ik bedoel dat niet oneerbiedig of hard, dat begrijpt u wel, maar het beeld dat je gaat roepen tot dode mensen, die horen niet. Die komen niet. En zo laat de schrift ons ook zien. Zo is ook in de evangelieprediking hetzelfde beeld. Dood door misdaden en door zonde. De prediking komt tot dode mensen. Geestelijk dode mensen. Wat is er voor verwachting dat dode mensen, geestelijk dode mensen, dat die zullen horen? Er is geen verwachting. Een dominee doet zijn werk als het ware op een begraafplaats. Niet omdat hij verwachting heeft dat er een van de hoorders uit zichzelf gaat horen, uit zichzelf gaat komen en uit zichzelf die goede keuze mag doen. Maar hij doet dat op grond van het welbehagen, vanwege dat onveranderlijke voornemen van God. God heeft zich daaraan verbonden. Door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En dan, daarom mag hij ook prediken zonder onderscheid. Kijkt hij niet naar mensen die waardiger zijn. Dat doen wij als wij aanzien wat voor ogen zijn. Wat voor ogen is, zoals we dat vorige week hebben gehoord. Maar God laat dat evangeliewoord tot alle mensen komen. En hij heeft een onveranderlijk voornemen. Maar die verkiezing, gemeente, die is niet willekeurig. De Heere gebruikt daar wel bepaalde middelen voor. De Heere gebruikt daar bepaalde wegen voor. Kijk, God roept. Waar zijt gij? God nodigt. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en die belast zijt. En dat roept hij dus tot dode zondaar. En hoe nu verder? Nou, bij ons is er geen verder. Daar eindigt het als het aan de mens zou liggen. God roept wel, maar er is niemand die hoort. Er is niemand die komt. Er is niemand die gelooft. En dan treedt de verkiezing in werking. En dat doet hij dan niet als vader alleen, met zijn eeuwig onveranderlijk voornemen. Daar heeft hij ook zijn zoon bij ingeschakeld. De verkiezing gaat nooit buiten Christus om. En dat is het tweede hoofdpunt van deze paragraaf. Nu beginnen de vaderen over Christus te spreken. God heeft tot de zaligheid uitverkoren in Christus. En dan gaan ze uitleggen dat Christus is een middelaar. En hij is een hoofd van de uitverkorenen. En hij is een fundament van de zaligheid. Ze worden door hem zalig gemaakt. En God de Vader heeft besloten dat hij die verkorenen aan Christus geeft. En dat hij ze in Christus inlijft. Dat hij ze met hem bewaart. God verkiest dus naar zijn welbehagen. Een onveranderlijk voornemen. Hij schrijft de namen in het boek des levens. Maar nooit buiten Christus om. Het is het boek des levens en des lams. En daarom heeft Calvijn de verkiezing, ik bedoel, daarom heeft Calvijn Christus de speculum electionis genoemd. Dat wil zeggen de spiegel van de verkiezing. En als je in een spiegel kijkt, jongens en meisjes, wat zie je dan? Ja, dan zie je jezelf, je eigen spiegelbeeld. Je herkent jezelf. Hoe kun je nou weten dat je een uitverkorene bent? Nou, dat is niet dat je een hoorbare stem uit de hemel hoort en die zegt, ik heb u uitverkoren. Dat is niet dat je een bepaalde kleur ogen hebt en dat je aan de ogen van iemand kan herkennen of die uitverkoren is. Dat is niet omdat je een bepaalde pigmentvlek ergens op je huid hebt en dat de uitverkoren een bepaald zegel dragen of wat dan ook. God verkiest in Christus. Hij geeft de verkorenen aan Christus. Ze leren in hem geloven. En alleen uit het geloven in hem kun je besluiten dat je tot die uitverkorenen mag horen. De verkiezing gaat nooit buiten Christus om. God de Zoon heeft ook zijn aandeel in de verkiezing. En gemeente, als God een werk begint, dan doet hij dat met het oog op zichzelf. Waar gaat het nou om in uw en mijn leven? Dat wij zalig worden, dat wij niet naar de hel gaan, dat wij naar de hemel mogen. Nou, dat is natuurlijk niet onbelangrijk, maar God doet alles met het oog op zichzelf. Hij verheerlijkt zichzelf. Hij heeft de wereld geschapen om zichzelf te verheerlijken. Hij heeft een volk gemaakt om hem te loven. Daar werkt hij steeds op aan, op de verheerlijking van zichzelf. Dat God geëerd wordt en gediend wordt. En u heeft God in deze wereld, deze gevallen wereld, die door de eerste Adam verdorven is en waar die eerste Adam God niet meer eert en God niet meer dient, nu heeft hij een tweede Adam gegeven. Die wel gehoorzaam zal zijn. Die wel God de eer geeft. En al diegenen die in die tweede Adam ingeplant worden, die in hem geloven, die maakt hij zalig. Het gaat dus om Christus, om het geloof in hem. En wie is hij? Nou, er worden een aantal dingen over genoemd en over gezegd. Hij is de middelaar. Jongens en meisjes, dat wil zeggen, hij is de brug. En je hebt aan de ene kant heb je de heilige, de rechtvaardige God. En aan de andere kant de gevallen mens. En hoe komen die twee nou bij elkaar? Er ligt een diepe kloof tussen die twee. Nou, er is een middel, een brug, een middelaar die brengt die twee weer bij elkaar. Door middel van Christus kan een mens weer zalig worden. De middelaar. Het tweede wat hier gezegd wordt, hij is ook het hoofd van de uitverkorenen. Het hoofd van de kerk. De kerk, de uitverkorenen zijn zijn lichaam. Alles wat met Christus gebeurt, dat gebeurt ook aan de uitverkorenen. Christus is gestorven. Zij sterven met hem. Christus is opgewekt, zij worden met hem opgewekt. Christus is naar de hemel gegaan, het hoofd dat is boven, het lichaam dat volgt. Hij is het hoofd van de uitverkorenen. En hij is ook het fundament, zo staat er, van de zaligheid. Het fundament van de zaligheid. En nou even meedenken, hij is niet het fundament van de verkiezing. Dat zeiden de remonstranten. Christus is het fundament van de verkiezing. En dan worden mensen dus zalig omdat ze in Christus geloven. Maar dat is niet zo. Het fundament van de zaligheid ligt in Christus, maar het fundament van de verkiezing ligt in God de Vader, in zijn welbehagen. De Heer Jezus Christus is wel de poort naar de verkiezing. Je kunt nooit zalig worden buiten Christus om. Je kunt nooit verkoren zijn tot de zaligheid zonder Christus. Hij is de spiegel. Als je in Christus gelooft, als je naar Christus kijkt, dan zie je daarin dat je een verkorene bent. En dat is wat deze leerregels ons willen leren. Dus allereerst dus die eerste twee gedachten. God de Vader verkiest. Dat wil zeggen, hij heeft dat voornemen, dat onveranderlijke voornemen. Wie er zalig worden en wie niet. Maar dat is voor ons verborgen. Maar in die verkiezing geeft hij die mensen aan Christus. Leren ze geloven in hem. Wordt Christus aan hun hart geopenbaard. Nou gemeente, bij die eerste twee punten zou je nog kunnen denken, nou dan gaan we dat maar afwachten. Dat gaat buiten mij om, hè, dat voornemen van God, wat God de Vader beslist heeft. En aan wie hij Christus geopenbaard heeft, dat moet ik maar afwachten. Maar nu is er nog een derde persoon in dat goddelijke wezen, die ook voluit bij de zaligheid en bij de verkiezing betrokken is. En dat is de Heilige Geest. En dan komt het dichtbij. Dat werk van de Heilige Geest in het hart. Hoe komt een mens er nu achter dat hij uitverkoren is? Nou zeggen de vaderen, dat gebeurt door het geloven in Christus. Dat God de Vader die mensen aan Christus geeft. Ze leren in Hem geloven. Ze worden door Hem beschermd en bewaard. Dus God geeft mensen aan zijn Zoon. Nog even naar het begin. God roept dus alle mensen. Bent u naar mij toe, alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Hoe dan verder? Nou, ik zei al, bij ons is er geen verder. Want dan worden al die einden der aarde geroepen, er komt helemaal niemand. Maar vanwege die verkiezing gaat God verder. Hij zendt zijn Zoon. En heel de zaligheid ligt klaar. Hij zendt ook zijn geest, die die zaligheid gaat toepassen aan het hart. En daar heeft de Heer nou ook een weg voor in zijn woord beschreven. Om nou plaats te maken voor dat werk van de Zoon, om nou mensen in de verkiezing te laten delen, heeft hij zijn geest uitgezonden die de wereld gaat overtuigen van zonde. En van gerechtigheid. En van oordeel. Die geest die gaat in het hart werken. Dat doet hij op een verborgen wijze. Hij gaat hem ontdekken aan wie hij is. De mens. Dat hij inderdaad verloren is. Daar ga je het mee instemmen. Hij gaat hem overtuigen van zijn zonde. Hij gaat hem leren buigen. Onder God. Zoals we dat bij David zien. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dat missen we dus bij Saul. Dat is wel tegen Saul gezegd en het is wel gewaarschuwd. En Samuel heeft hem een en andermaal tot bekering opgeroepen. Maar Saul weigerde. Er groeide wrok in zijn hart. Hij ging God van onrechtvaardigheid beschuldigen. Hij ging zich verzetten tegen God. Hij wilde God niet dienen. Maar God heeft wel moeite gedaan om Saul te bereiken. En heeft zich wel bemoeid met Saul. Maar Saul wilde niet. Zo moeten we het vanuit de mens bezien. En nogmaals, waarom de Heer nou bij David wel doortrok en doorbrak. En bij Saul niet, dat blijft voor ons verborgen. Maar Saul had wel de verantwoordelijkheid. En hij kan God nooit beschuldigen dat de Heer niet hem heeft aangedrongen en opgeroepen tot bekering. Maar de Heilige Geest, die werkt in het leven aan op de erkenning van je schuld. De belijdenis van je schuld. Het buigen onder Gods recht en Gods oordeel. Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. En gemeente, daar loopt het nou over, die vraag. We kunnen natuurlijk het moeilijk hebben met de verkiezing. En dat zijn hele reële vragen. Dan heeft John Bunyan het moeilijk mee gehad. En er zijn er ook onder ons. Ik persoonlijk heb het ontzaggelijk moeilijk gehad met de verkiezing. Maar nou een vraag. Hebben we het nou ook al zo moeilijk gehad met onze schuld? Hebben we het nou ook al moeilijk gekregen met onze zonden? Daar loopt het toch over? Hoe kom ik dan van mijn zonde af? Hoe kom ik van mijn schuld af? Zoals we dat bij David lezen, kennen we dan de taal van David? Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Kijk, als dat ons probleem wordt, als dat de grote levensvraag wordt, hoe zal ik rechtvaardig, dat wil zeggen zonder zonde, voor God verschijnen? Als de Heilige Geest ons daar gebracht heeft, is er nog een middel waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan, waardoor ik wederom tot genade kan komen. Dat is nou een taal van een verkorene. Dan gaat het evangelie zo'n heerlijke klank krijgen. Maar dan horen wij die middelaar zeggen, kom dan herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en die belast zijn, ik zal u rust geven. Wie dorst heeft die komen. En wie wil die nemen dat water des levens om niet. Dan krijg je geopende oren, dan zullen doden horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. De honger en de dorst naar de gerechtigheid van Christus. Want alleen in Hem kan ik voor God bestaan. Hij is de middelaar. Hij is het hoofd. Hij is de zaligmaker. Wij worden gemeente niet zalig door de verkiezing. De verkiezing is geen zaligmaker. Zo zeggen de leerregels het niet. Hoe staat het er halverwege? Opdat zij door Hem zouden zalig gemaakt worden. Namelijk door Christus. Christus is de zaligmaker. En dat is dan ook de boodschap. Wie in Christus gelooft, die zal zalig worden. Wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En dat gaat nooit buiten de beleving van de schuld om. Daar leggen we geen duimstok naast, daar zetten we geen weegschaal onder. Maar de schrift leert ons, gemeente, dat dat het werk is van de Heilige Geest. Ontdekken aan de schuld. Dat dat de grootste vraag wordt van het leven. Hoe kom ik van mijn schuld af? Dan openbaart Christus zich door woord en geest aan het hart. Dat zijn bloed ons reinigt van alle zonden. En gemeente, dan krijgt dus Christus ook de eer. Als ik nog iets aan mijn zaligheid moet toedoen, als het ligt aan mijn keuze, als het ligt aan mijn voornemen en aan mijn trouw, ja, dan kom ik met een rij medailles op naar de hemel. Dan heb ik hier wat verdiend en dan heb ik daar wat waardigheid en dan heb ik daar wat mogelijk gemaakt en is het mijn keuze. Ja, ook wel genade, maar het is dan alleen maar helpende genade. Maar ik heb het zelf gedaan. Ik heb besloten om mijn hart voor Jezus te openen, zoals dan wel gezegd wordt. Ik heb die goede keuze gemaakt. Ik heb geloofd. Maar gemeente Gods kerk die overtuigd is van zonde, die zal nooit enige waardigheid aan zichzelf toekennen. Dan krijgt de drie-enige God de eer. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Is dat, gemeente, ook uw belijdenis? Is dat taal die aansluit bij de beleving van ons hart? Omdat je weet, maar als ik het moet doen, dan komt er niks van terecht. Omdat ik het wel geprobeerd heb om die oude natuur te doden, maar het lukt mij niet. Omdat ik wel geprobeerd heb om in Christus te geloven, maar dat is niet een eigenschap waarmee ik geboren word. Bedelaars, ellendigen, armen. Die worden uit genade zalig en daar zal God dan ook eeuwig de roem en de eer van ontvangen. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Willen we de Heer nog danken en bidden. Genadig en barmhartig God. Zo bent u tot ons gekomen een en andermaal met uw woord. Vanochtend met een gedeelte uit het Oude Testament. Hoe daarin duidelijk werd, Heere, dat gij u teruggetrokken hebt uit het leven van Saul. U voltrok het oordeel in zijn leven. Omdat hij zich willens en wetens tegen u gesteld heeft en u weigerde te gehoorzamen. U bent doorgebroken in het leven van David, niet omdat hij waardiger was dan Eliab of wie dan ook. Dat is uw welbehagen. Maar nooit buiten Christus om, zo hebben we gehoord. En daarom mogen we met deze vraag naar huis. Niet of we een uitverkorene zijn, maar wat dunkt u van de Christus? Wie is de Heere Jezus Christus voor ons? Mogen wij het in ons hart zeggen, net als die schapen van David. Deze is het. Hij is onze goede herder. Het is alleen door zijn verdiensten en door zijn gehoorzaamheid, door zijn bloed, door zijn dood, dat ik zalig mag en kan en zal worden. Christus die voortkomt uit uw welbehagen, die gegeven is tot een rantsoen voor velen, die toegepast wordt door de geest aan het hart. Heren, wij hebben die Heilige Geest zo nodig. Zo hebben we ook deze ochtend gehoord. Laat die Heilige Geest vaardig worden, niet alleen over ons, maar tot in ons. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Waar ons verdere van deze avond, voor de zonde en de week die we begonnen zijn, help ons bij alle dingen. Wees met ons in alle moeite en zorgen, in de rouwen en het verdriet, als de lege plaats gaat worden ingeleefd. Help ons in ons maatschappelijke werk, op school, thuis, als we niet werken hoeven of niet werken kunnen. Wees ons nabij, wees met ons in het ambtelijke werk, in de bezoeken, in de kerkraadsvergadering, in de gemeenteavond. Bewaar ons allemaal, Heren, voor een onverwachte en onverzoende dood. En hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden, ook van het tekort dat er was, ook in het spreken. Dan wilt u het toepassen en achtervolgen met uw geest om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 47 zingen wij tot slot. Ik ben eeuwig gedachtig aan uw woord. Op het 119, vers 47. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Is het al af?